Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 103, het eerste vers willen wij zingen ter voortzetting van de dienst. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Mee ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. 2 van 147. Na de geloofsbelijdenis en daarna wordt u gelezen uit het boek van de psalmen, de 103e psalm. Psalm 103 is de schriftlezing.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu lezen psalm 103, een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gericht aan al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof de Heere, al zijn heerscharigheid, zijn dienaars, die zijn welbehagen doet. Loof de Heere, al zijn werken aan alle plaatsen zijn der heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij in de dienst van nabetrachting gaan luisteren naar de eerste 5 versen van deze psalm. Psalm 103, vers 1 tot en met 5. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te vragen. Grote, eeuwige God in de hemel, wanneer u ons aan de middag van deze dag bijeenbrengt, opnieuw onder uw woord samenroept, wilt u ons dan geven, Heere, de leiding van uw geest in het bidden, in het preken en in het luisteren. Och, schonkt ge ons de hulp van uw geest, mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken. Heere, dan past het ons om uw naam allereerst te erkennen. Dat u het ons geeft, dat we deze dag uit uw hand mochten ontvangen. Dat u gaf dat niet alleen de hoorbare prediking in het midden van de gemeente mocht worden gegeven, maar ook de zichtbare prediking vanuit het sacrament van het heilige avondmaal, dat vanmorgen stond aangericht. En waarvan de tafel er deze middag nog staat als een stille herinnering aan, Heere, wat u wilde schenken. En nu roept u het uw kinderen heel bijzonder toe. Vergeet geen van zijn weldaden. Heere, wij zijn van die ondankbare, van die vergetende, van die God vergetende mensenkinderen. Dat moeten we voor uw aangezicht belijden, Heere. Ook na ontvangen genade worden uw weldaden soms zoveel vergeten en zo weinig op hoge prijs gesteld. Heer, u weet op het volmaaktst hoe het in dit ogenblik met ons is, of wij vol mogen zijn van wat u ons nog schonk en wat u ons nog liet, of dat we vooral hebben gezien op datgene wat we nog misten en niet ontvingen. Heere, wil ons geven dat we vanmiddag het rechte zicht mogen ontvangen op wat u bedoelt, als u vanuit uw woord mensenkinderen oproept om uw naam groot te maken. Daar hebben we ten diepste uw zoon voor nodig. Want Heere, wij kunnen, als we genade mochten ontvangen, die lofzang alleen maar zingen vanuit hem en met hem en in hem. Wilt u geven dat uw kinderen dat ook mogen leren, opdat Christus niet alleen maar onmisbaar wordt in het stuk van de vergeving van de zonde, maar opdat Christus ook onmisbaar wordt in het stuk van de heiligmaking. Dat ze, Heere, geen stap kunnen zetten, dat ze geen woord kunnen zingen zonder Christus daarin nodig te hebben, daar werkt u toch op aan. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Heere, wil u die les leren aan degene die u kennen en vrezen, dieper en meer. Maar u kent ook degene die nog voor eigen rekening liggen. En Heere, wil u hen ook vanmiddag vanuit uw woord toch nog toeroepen wat tot hun vrede dient. Wil u ze nog tot bekering brengen door het werk van uw geest. Heere, als wij deze middag tot u naderen in het gebed, dan voelen we ook onze eigen onmogelijkheid. We kunnen wel preken, proberen te preken en we kunnen wel proberen te luisteren. Maar als u er niet in meekomt, Heere, dan is het allemaal te vergeefs en dat is ook onze schuld. Maar daarom bidden we van u, och, dat gij de hemelen scheurde en dat geneden kwaamt. Wil u dat doen, Heere? En wil u dan nog krachtig werken in onze gemeente? En geeft u toch dat er veel gebed mag zijn. We kunnen er zulke beschouwingen misschien bij onszelf op loslaten. Ook na een zondag waarop het heilige avondmaal werd bediend, hebben we het misschien wel tegen elkaar gezegd na de ochtenddienst, toen we weer thuis kwamen. Deze wel, deze niet. Misschien zijn we wel aan tellen gegaan, Heere. Maar bindt u ons de vraag maar op het hart, mijn zielen. Doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En dat dat heel persoonlijk de vraag mag worden in ons leven. En dat we niet zullen rusten voordat we een antwoord op die vraag gekregen hebben. Dat wil u ook nog geven. Als u het geeft, hopen we vanmiddag ook nog te horen dat er bij u, dat er nu bij u alles is voor een mens die alles missen moet. En Heere, wilt u zichzelf verheerlijken deze middag. Niet alleen maar in de prediking, maar ook in uw eigen werk in harten. Wij bidden, Heere, voor onze gemeente. We vragen van u of u er wil werken. Ons ondanks, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Neem alles weg wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Heere, geef ook dat uw dienaar deze middag geen hindernis zou zijn. Als er aan zijn kant hindernissen zouden zijn of worden opgeworpen, wil u ze ook maar wegnemen. En wil u geven genade die nodig is om uw woord te brengen. Wij bidden, Heere, of u wil denken aan degene die het moeilijk hebben. We dragen de kinderen en de jonge mensen aan u op. Ze kunnen het om allerlei redenen moeilijk hebben. Er kan in hun jonge leven verdriet zijn. Kunnen zoveel vragen en worstelingen zijn. Heere, geeft u dat het ons niet zal verbitteren of zal verharden. Maar dat we ermee tot u de Heere mogen vluchten. We bidden of u krachtig wil werken in de harten van onze jongeren en van de kinderen. We bidden, Heere, of u wil werken in de harten van mensen van middelbare leeftijd. Ook de vaders en de moeders in de gezinnen. Geef toch dat ze boven alles mogen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Wees, Heere, met onze ouderen. Degene die bij het ouder worden de krachten verliezen, soms ook veerkracht. De gedachten die minder worden, plaatsen die leegvallen. Laat ons zo aangrijpend zien, Heere, dat het uitnemendste van het leven moeite en verdriet is. En als we dat niet meer hebben dan dat, als we alleen maar hebben gebouwd aan ons aardse huis, aan ons tijdelijke leven, och, dat het dan ons nog tot schuld zou worden, Heere, maar ook met de schuld mag uitdrijven tot u, die een 100-jarige even makkelijk kan bekeren als een 10-jarige. Nee, dat wordt ons niet gezegd, opdat we de bekering zouden uitstellen. Dat wordt ons niet gezegd opdat we zorgeloos zullen worden in onze jonge jaren. Maar het wordt toch wel gezegd omdat uw woord het heel bijzonder wil duidelijk maken aan de ouderen van onze gemeente en waar dan ook. Dat niemand te oud is om tot u bekeerd te worden. En als er dan ouderen zijn die zijn gaan berusten, die vrede hebben gekregen met hun onbekeerde leven, wil u ze vanmiddag de rust maar opzeggen, Heere. Als dan de prediking onrustigmakend moet zijn, wil u dan geven dat die ook maar onrustigmakend zal zijn. Geef dat er ernstig gesproken mag worden. En dat de prediking harten mag treffen. Dat ze een scherpe pijl mag zijn door uzelf in de harten gebracht. Heer, u kent degene die vanmorgen aanzaten. U weet, Heere, van de bestrijding die er nadien gekomen kan zijn, geef dat er vanmiddag ook licht op mag vallen. U weet er ook van als het anders mag zijn, als er een vrede en een troost mag zijn in onze harten. Heere, dat we dan ook des te waakzamer zullen zijn, want het is altijd nodig om te waken voor uw kinderen, juist na bijzondere zegeningen in het geestelijke leven. Wil u ook gedenken degene die worstelde, ook deze morgen, misschien wel met een stille hoop naar de kerk gingen, Och, wierd ik derwaarts geleid, en toch bleven ze zitten. Heere, u weet, van verslagen en verbroken harten wil u ze genezen. En spreek ook vanuit uw woord tot hen. Heere, we leggen alles voor u neer. We bidden of u ons wil geven wat nodig is. Wees met onze pasgetrouwden. Er zijn er verschillen in het midden van de gemeente. Wil u de huwelijken zegenen. En wil u geven dat man en vrouw samen u de Heere mogen zoeken. Trouw mogen zijn in de dienst van u, in het zoeken van u. Heere, wilt u zijn met jonge mensen die elkaar hebben leren kennen en elkaar verbonden zijn. Of elkaar nog meer leren kennen in deze periode, gedenk ze ook. Wees met degenen die alleen zijn. Sommigen van hen die het er moeilijk mee kunnen hebben. U ziet ook dat verdriet en we bidden of u ook in dat verdriet en in eenzaamheid wil schenken wat nodig is. Wees met degenen die strijden tegen hun geaardheid, tegen gevoelens, tegen een wens misschien wel, die niet in vervulling kan gaan. Och Heere, ontferm u zich. Zegen uw woord, zegen uw dienaren. Wil de Satan schelden dat hij van ons vliede. Ontferm u zich over ons kerkelijke leven. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 103, vers 2 is de psalm die we willen zingen ter voorbereiding op de prediking. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. 103, vers 2. De collecten zijn voor de eredienst, voor kerkelijke kassen, voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, loof de Heere. Dat zijn woorden die in Psalm 103, onze schriftlezing, verschillende keren terugkomen. Loof de Heere. Als wij die woorden horen, dan moeten wij, denk ik, oppassen voor twee grote gevaren. Die gevaren liggen niet in Gods woord, die liggen natuurlijk niet in die oproep, maar die liggen in ons, in u en in mij. Het ene gevaar, dat is het gevaar van grenzeloze oppervlakkigheid. Dat kan. Dat kan de achtergrond zijn van mensen die zeggen, en ik doel op niemand van u, maar dat kan het gevaar zijn bij mensen die zeggen, ja, waar is de lof van God in de Jeruzalemkerk? En waar is de eer van de Heere? Waarom moet het allemaal zo somber? Loof de Heere. Dat is toch gedoe waarmee mensen geschapen zijn? Jawel, maar een mens kan dat ook heel oppervlakkig zeggen. Ik weet het uit mijn eigen jonge jaren dat we op zeker moment terechtkwamen, en ik zelf ook, in een kerkelijk jeugdwerk waarin het een klein beetje de mode was om tegen elkaar te zeggen dat we de Heere veel moesten loven en moesten prijzen om wat hij was en wie hij was, maar het waren bij heel wat mensen gewoon maar wat nagepraten woorden. Ja, dat is de lof van de Heere niet. Dus dat is de ene kant. De andere kant is dat we die woorden loof de Heere als het ware met een dikke stift doorstrepen. Omdat we zeggen, ja, we zijn de lofzang verleerd in het paradijs. En niemand van ons bedoelt meer de lof des Heere. En het is allemaal niets en we kunnen dat niet meer en dan zijn we er ook klaar mee. Dat kan ook. Dat is de andere kant. Dat is misschien ook wel grenzeloos oppervlakkig, maar dan aan de andere kant. Want de Heere eist wel zijn beeld terug. En de Heere heeft ons mensen, u en mij en onze jonge mensen wel gemaakt met de bedoeling dat we tot zijn eer zouden leven. Dat is, om zo te zeggen, het enige bestaansrecht wat een mens heeft in deze wereld. Dus het een is niet goed. En het ander is niet goed, om het zomaar te zeggen. Misschien dat de titel van dat bekende boek van Augustinus wel een klein beetje een antwoord kan geven op de vraag wat er precies in Bijbels opzicht bedoeld wordt met die woorden loof de Heere. Denk aan het boek Belijdenissen van Augustinus. Met de Latijnse titel, de oorspronkelijke titel van dat boek is iets bijzonders. U kunt dat woord namelijk vertalen op twee manieren. Het woord dat meestal vertaald wordt met belijdenissen betekent allereerst belijdenissen, maar het betekent ook lofprijzingen. En als u dat boek van Augustinus zou lezen, of u zou er maar een stukje in lezen, dan ontdekt u wel dat die twee dingen bijbels gezien en ook in dat boek eigenlijk samen opgaan. Augustinus die zijn leven overziet en die in zijn gedachten teruggaat naar zijn jonge jaren, zelfs naar zijn levensbegin, en zich afvraagt, wie was ik tegenover God? Die zoekt naar zonden in zijn leven. Die zoekt om die zonden te belijden voor Gods aangezicht. En die tegelijkertijd ook tegen die diepe achtergrond van wie hij geweest is tegenover God schrijft over wie God is geweest tegenover hem. Want de Heere heeft hem uit de ellende willen verlossen. De Heere is goed voor hem geweest. De Heere heeft hem zo lang verdragen. De Heere heeft zo lang geduld met hem gehad. Dan is er alle reden om aan de ene kant schuld te belijden tegenover God. En aan de andere kant de naam van de Heere te verheffen. Ziet u, dan gaat het samen. En dat is de Bijbelse wijze van de lof van de Heere verheffen. Dat is niet alleen maar de Heere prijzen los van ons eigen leven. Maar de diepste betekenis van de Bijbelse lofzang is dat een mens er iets van mag gaan zingen wie de Heere voor hem is geweest. En dan wordt er iets ondervonden van die regels die ik vanochtend ook nog aanhaalde. Nooit heeft iemand zoveel kwaads, dat is de verootmoediging, tegenover zoveel goeds bedreven. Wel, tegen die achtergrond klinken ook de woorden van onze tekst. Psalm 103, loof de Heere. We schrijven boven de preek van deze middag het begin van Davids lofzang op Gods genade. Begin van Davids lofzang op Gods genade. En we letten op drie dingen. Allereerst de oproep tot die lofzang. Dat is vers 1 en 2. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. In de tweede plaats de reden voor die lofzang. Vers 3 tot en met 5. Waar verschillende redenen worden genoemd. Als we het goed lezen, 6. En die willen we met elkaar langsgaan. En dan tenslotte de boodschap uit die lofzang. Wat hebben de woorden van onze tekst te zeggen tot mensen die, want die zouden er ook kunnen zijn deze zondag, helemaal niet bij die hooggestemde woorden van de lofzang kunnen. Mensen die misschien moeten zeggen, die woorden en het feit dat de Heere mensen geschapen heeft, mij geschapen heeft, opdat ik zou leven tot zijn eer, dat is wel waar. Maar hoe zal het ooit moeten in mijn leven? Een eerover van God. Wat voor boodschap ligt er in de lofzang van David, ook voor mensen van wie dat de verzuchting is. Psalm 103, gemeente, is een psalm van David. En u herinnert zich wellicht van vorige week dat we naar aanleiding van psalm 3 hebben gezegd dat het opschrift, om het met een woord van Matthew Henry te zeggen, was te vergelijken met een sleutel aan het haakje naast de deur. Daarmee kon de psalm geopend worden. Dat gold voor psalm 3. Het opschrift wierp licht over de omstandigheden waarin David zijn psalm had gedicht en verduidelijkte ook allerlei uitspraken in die psalm. Is dat in psalm 103 ook zo? Als we deze psalm doorlezen, dan is wel duidelijk dat het een psalm van David is. Dat staat bovenaan. Maar in wat voor omstandigheden David deze psalm gedicht heeft, is niet helemaal zeker. Het zou kunnen zijn, sommige Bijbeluitleggers wijzen daarop, dat David de psalm heeft gedicht na een periode van ernstige ziekte. Toen hij heel zwak geworden was, zijn kracht verloren had, dicht bij het graf gekomen was, bij het verderf, zoals daarvan sprake is in onze tekst. En dat David toen op een wonderlijke manier genezen is van zijn ziekte, en dat hij daar ook de gunst van de Heere in heeft ervaren en heeft geproefd, dat kan. Maar zeker weten we het niet. Er is ook een oude Joodse uitleg die zegt, David heeft deze psalm gedicht in zijn hoge levensavond, toen hij heel oud geworden was. Toen hij terugkeek op al die jaren van zijn leven en toen hij zag wie hij zelf geweest was voor God en wie God geweest was voor hem. Dat kan ook. Psalm uit de levensavond van David. Zo moeten heel bijzonder onze ouderen deze psalm ook nog maar eens lezen. Psalm van een oud geworden David. En legt u uw eigen hart en uw eigen leven er maar eens naast. Maar er blijven in deze psalm toch ook wel dingen zo meer algemeen dat we niet met volle zekerheid kunnen zeggen, toen en in die omstandigheden heeft David deze psalm geschreven. Juist daarom is deze psalm ook in zoveel omstandigheden later gezongen. Eén ding is wel duidelijk. Ik heb het u al gezegd dat David de psalm begint en ook beëindigt met een oproep om de Heere te loven. Kijkt u maar mee, staat er aan het begin van vers 1, loof de Heere mijn ziel. Het staat er aan het begin van vers 2, opnieuw, loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En de laatste woorden van de psalm, slot van vers 22, nog een keer, loof de Heere mijn ziel. Dus David roept zichzelf op om de Heere groot te maken, om de Heere de eer te geven. En als we daar allereerst bij stilstaan, onze eerste gedachte is een oproep tot de lofzang. Ja, dan vallen er eigenlijk een paar dingen op in de eerste twee versen. Het eerste is wel dat David zichzelf aanspreekt. In heel veel psalmen leest u dat de dichter bijvoorbeeld het volk aanspreekt. De tempelgangers aanspreekt of de tempelzangers. Maar in Psalm 103 is het zo dat David zichzelf aanspreekt, zijn ziel. En als hij zichzelf dan aanspreekt en als hij zichzelf aanspoort om de Heere te loven, dat is het tweede wat opvalt, dan bedoelt hij niet alleen maar de taal en het lied van zijn lippen. Dan bedoelt hij niet maar een uiterlijke lofzang, maar dan zegt David het er heel duidelijk bij in vers 1. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Met andere woorden, de lof van de Heere moet niet alleen van de lippen van mensen komen. Dat weten wij allemaal. Maar dat wordt in deze psalm nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. De lof van de Heere moet niet maar lippentaal zijn, maar als het goed is, hartentaal. En David, hij spreekt zijn eigen ziel, hij spreekt zijn hart aan. Hij spreekt het verlangen uit dat alles wat in hem is, al zijn krachten, daarbij betrokken zijn. Zo zegt de bereming het ook, die we gezongen hebben. Loof, loof de Heere mijn ziel, met alle krachten. En dan nog iets. Dat is dat David aan het slot van vers 2, als hij heeft gezegd en heeft herhaald die woorden, loof de Heere mijn ziel, ook zegt, vergeet geen van zijn weldaden. Daar was David dus na ontvangen genade toe geneigd om te vergeten. En David moet het zichzelf voorhouden. Vergeet het niet. Alles wat God gedaan heeft. Bedenk het. Overdenk het. Dat is zo het eerste wat vanuit deze bekende psalm, want het avondmaalsformulier wordt ermee afgesloten, dus we horen deze woorden iedere avondmaalszondag. En vanmorgen hebben we het ook nog gehoord vanuit het slot van het formulier. Dat is het eerste uit deze psalm dat zo tot ons komt. En laten we zo aan het einde van onze eerste gedachte proberen om daar drie geestelijke lessen aan te verbinden. De eerste les is dat heel bijzonder Gods kinderen, maar ik mag het misschien ook wel uitbreiden tot ieder van ons, dat wij allen vanuit deze psalm worden aangespoord om onze ziel toe te spreken. Dat is het eerste. Er is meer te zeggen, dat komt straks, maar het eerste is, wij worden aangespoord om onze ziel toe te spreken. Doet u dat wel eens? Zoals David het hier doet. Loof de Heere mijn ziel. Spreekt u wel eens tot uw ziel? Jonge mensen, als je alleen naar school fietst, spreek je wel eens tot je ziel. Als je op je kamer zit, als u alleen thuis bent, Als u misschien getrouwd bent, maar uw man of uw vrouw is naar het werk of is even weg, spreekt u in de eenzaamheid, als u alleen thuis bent, spreekt u wel eens tot uw ziel. Dat is nodig. Dat hebben wij nodig. En dat kan in een aansporende zin zijn, en dat kan in een waarschuwende zin zijn, en dat kan in een bestraffende zin zijn. Weet u waarom ik dat vanmiddag ook heel bijzonder zo zeg? Omdat we de bestraffingen en de scherpe woorden misschien nog wel, als het goed is, het meest van onszelf kunnen hebben. Maar spreken wij wel eens tot onze ziel? Bestraffen we onszelf wel eens met woorden? Sporen we onszelf wel eens aan, zoals het hier gebeurt? Is het er, avondmaalgangers, misschien ook deze zondag geweest, dat u gezegd hebt, of zal het er zijn in de komende uren en de komende dagen, dat u zegt tot uw ziel: loof de Heere, mijn ziel. Wij zijn, denk ik, misschien enkele bijzondere situaties daargelaten, maar wij zijn allemaal geneigd om goed te zorgen voor ons lichaam. Maar zorgen wij ook voor onze ziel? Dat is de eerste les. De tweede les uit het begin van deze psalm is dat wij geroepen worden om te gedenken. Om niet te vergeten. Zo hebben we toch gehoord uit het slot van vers 2. Vergeet geen van zijn weldaden. Als het om de weldaden en om de zegeningen, en straks hoop ik nog wel duidelijk te maken en hopen we te horen vanuit de psalm wat er heel bijzonder met die weldaden bedoeld wordt. Maar als het om de weldaden van God gaat, dan zijn wij, u en ik, zo vergeetachtig. Als het om de zegeningen van God gaat, dan vergeten wij die dingen zo gemakkelijk. Dat tekent ook al, gemeente, de verkeerdheid van ons hart. Wij kunnen allerlei dingen soms nog onthouden. Dingen die ons aangedaan zijn door anderen. En ik weet, dat kan natuurlijk kerven in de ziel. Dus daar wil ik niet makkelijk over spreken. Wij kunnen allerlei dingen onthouden, misschien mooie dingen die we ooit op vakantie hebben gezien of hebben meegemaakt. Maar als het om de weldaden van de Heere gaat, dan kunnen we die dingen zo makkelijk vergeten. Dan zijn we zo, u en ik ga in gedachten naast u zitten, maar dan zijn we zo ondankbaar, vergeetachtig. Dat we het nodig hebben wat David hier zegt. Vergeet geen van zijn weldaden. En daarmee bedoelt David te zeggen: bedenk ze. Overdenk het. Overdenk wat u gedaan hebt tegenover de Heere. En overdenk wie de Heere geweest is tegenover u. En dan heeft een onbekeerd mens deze middag in de kerk, die nog voor eigen rekening leeft, al zoveel om over na te denken. Wie was u tegenover God en wie is God geweest tegenover u in zijn langmoedigheid? Augustinus zegt ergens in een van zijn preken over Psalm 103: zoveel zonden als dat u hebt gedaan, zoveel weldaden heeft God er tegenover gesteld. En wat hebben Gods kinderen heel bijzonder reden om Gods weldaden te overdenken. Om echt terug te gaan in uw gedachten en om te doen wat de dichter van Psalm 77 zei: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Gaat u eens in gedachten terug naar alles wat de Heere u gegeven heeft en gelaten heeft. Tijdelijke weldaden. Leven, onderdak, voedsel, werk als we dat mogen hebben, gezondheid als we die mogen ontvangen, tijdelijke weldaden. En dan Gods bemoeienissen met onze ziel, het woord, de prediking, het gebed, een christelijke opvoeding, de vorming van ons geweten. En ze bewaring misschien wel door allerlei gevaren heen. Wat is er niet veel? En dan spreek ik niet over Gods zaligmakende werk, want dat is heel bijzonder een reden om God te danken en te loven en om hem te erkennen. Maar alleen als we het al beperken tot die algemene gaven van God, dan is er al zoveel reden. Wat is het nodig om al die weldaden te overdenken, om ze niet te vergeten? En als u nu alleen maar weet in uw leven van tijdelijke weldaden, ook wel het woord van God, ook wel het horen van de preken, ook wel roepstemmen, ook wel die indrukken die u had, maar het heeft u nog nooit echt gebracht tot zaligmakende kennis van Christus, dan moet uw gemeente in die tijdelijke weldaden toch ook maar wel een aansporing zien van de Here. Een aansporing om nog meer van hem te vragen. Als de Heere nou die dingen voor de tijd wil geven, nee, u mag er niet in gaan rusten. Maar u moet ze maar wel opmerken en laat het u mogen aanzetten om te zeggen, Heere, nou heb ik al zoveel van u gekregen wat ik niet verdien. Maar in al die dingen die u gaf, heb u laten zien dat er bij u nog milde handen zijn en vriendelijke ogen. En zou u met die milde handen en die vriendelijke ogen ook willen geven wat nodig is voor de zaligheid van mijn ziel? Bedenk ze. En dan de derde les die we vanuit het eerste gedeelte van de psalm opdiepen. Ja, dat is dan dat Gods kind niet alleen tot zijn ziel moet spreken, niet alleen de weldaden moet bedenken, daarover na moet denken, maar dat hij de Heere er ook voor moet erkennen. Loof de Heere met woorden, jazeker, met zijn stem, jazeker, maar meer nog met alles wat in hem is. Heel bijzonder als de Heere vanmorgen een blijk van zijn gunst gaf, onder de tekenen van brood en wijn, dan is er zo ontzettend veel reden om zijn naam te erkennen en te danken, om de Heere te loven. Niet alleen met woorden, niet alleen met de stem, niet alleen met uw innerlijk, maar ook in uw leven. Het zij, zegt het woord van God, dat ge eet en drinkt. Dat zijn de allergewoonste dingen in het leven, maar doet het alles ter ere Gods. Dat is de oproep. In de tweede plaats, de reden voor die lofzang. David, waarom zegt u dat tegen uw ziel? Waarom roept u uw ziel op om de Heere te loven en de Heere te erkennen? Met alles wat in u is. Laten we het maar opdiepen vanuit de volgende drie versen, 3 tot en met 5. Daar worden 6 redenen genoemd die de stofvormen van Davids danklied. Let u daar ook op, gemeente, dat David hier begint in zijn loflied bij wat de Heere gaf. David zal ook zingen over wie de Heere is, in zijn eigenschappen, in zijn volmaaktheden, in zijn deugden. Maar daar begint hij niet mee. Hij begint met wat de Heere gaf aan hem. Wat dan? Het eerste wat we lezen, die al uw ongerechtigheid vergeeft. En dat is niet vreemd dat David daarmee begint, want dat is het grootste wonder. Als de Heere een mens zijn schuld vergeeft, die al uw ongerechtigheid, en wat is er een ongerechtigheid? Wat leeft er een ongerechtigheid van binnen die al uw ongerechtigheid vergeeft? Dat wilde Christus vanmorgen zeggen tegen zijn gelovigen in de tekenen van brood en wijn. Ik voor u, dat wilde ook zeggen, ik vergeef u al uw ongerechtigheid. En ongerechtigheid, dat is een woord in de grondtaal dat wijst op de verkeerdheid van het hart. Daar komt het allemaal uit voor. Al uw ongerechtigheid. Kijk, dat is een woord dat gaat glanzen en gaat schitteren tegen de donkere achtergrond van ons verloren zondaarsbestaan. Heere, wie ben ik? Wat is mijn ongerechtigheid? Maar als Christus nu komt met zijn verdiensten en als hij iets van de troost van de vergeving af wil drukken in het hart, als hij het zeggen wil bij de tekenen van brood en wijn, dat brood dat gebroken wordt tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Dat is de eerste reden. Tweede reden. Die al uw krankheden geneest. Wat betekent dat? Er zijn uitleggers die denken aan ziekten in de letterlijke zin. Lichamelijke ziekte. Dat kan. Dat kan dat de Heere mensen kinderen geeft. Dat ze op een wonderlijke manier genezen. Door allerlei behandelingen heen, door ingrepen heen, door middelen heen die de Heere zegenen wil, maar dat ze genezen van hun krankheid, van hun ziekte. Dat is wel iets om de Heere bijzonder te erkennen, die al uw krankheden geneest. Tegelijkertijd ligt er in dat woord krankheden ook nog iets anders. We zullen het bijzonder ook moeten zien als geestelijke krankheid, geestelijke zwakheid. Want als de Heere komt met zijn genade en als de Heere komt met zijn schuldvergevende genade in het leven van de mens, als hij dat wonder doet waar begin van vers 3 over spreekt, die al uw ongerechtigheid vergeeft, wat blijft er dan over in het hart van iemand die die vergeving heeft ontvangen? Weet u dat? U die vanmorgen aan mocht zitten, u weet het wel, als het goed is. Wat blijft er over als de Heere vergeving schenkt van uw zonde om Christus wil? Dan blijft er over geestelijke krankheid, zwakheid. O nee, die geestelijke krankheid kan zich zeker als de Heere zijn liefde nog maar kort heeft uitgestort in het hart heel weinig laten voelen. Die kan wel helemaal weglijken, maar na verloop van tijd, dan komen Gods kinderen ook en juist na ontvangen genade die geestelijke krankheid en zwakheid wel weer tegen in hun hart. Zodat ze inderdaad moeten instemmen met Paulus. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik toch. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Ik ellendig mens. Geestelijke krankheden. Misschien wel de macht van een bepaalde zonde die zich na ontvangen genade toch weer kan laten gelden in het leven van iemand met genade. De oude mens van de zonde, zoals de Bijbel het in het Nieuwe Testament noemt. Dat zijn de geestelijke krankheden uit onze tekst heel bijzonder. En nu moeten we goed luisteren, want nu staat er die al uw krankheden geneest. Zo komt Christus deze middag vanuit het woord nog tot mensenkinderen die het moeten zeggen. O Heere, ik weet van die geestelijke zwakheden in mijn leven. Ik weet van die vatbaarheid misschien wel voor heel bepaalde zonden. Ik weet van die Van die verdorvenheid die de na ontvangen genade nog overgebleven is. Die oude mens van de zonde waar ik onder zucht en waartegen ik strijd. Ik weet van die zwakheid van mijn geloof en de boze lusten van het vlees. Waar het avondmaalsformulier over spreekt in het leven en in het hart van mensen die de Heere vrezen. En toch, het is er nog. En u zegt onze tekst die... Al uw krankheden geneest. Dus. Dat betekent dat degene die daaronder zuchten. Waar zitten ze vanmiddag? Dat degene die daaronder zuchten. Juist. Mag ik het met eerbied zo zeggen. Veel naar de grote heelmeester moeten gaan. U krijgt vanmiddag met eerbied gesproken een recept. En op dat recept staat die al uw krankheden geneest. Zult u het meenemen naar de Heere? Zult u met uw zwakheden, met uw geestelijke zwakheden niet bij hem vandaan blijven? Die niet alleen gegeven is tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Zult u hem dagelijks nodig hebben? Zult u zijn aangezicht zoeken? Zult u zijn genezing zoeken? Ook als het mijn hoogmoedige hart natuurlijk kruisigt. Want iedere keer weer als een zieke in de wachtkamer gaan zitten bij de Heere. Dat valt natuurlijk niet mee en toch is het de beste plaats. Want hij is een heelmeester die alle krankheden geneest. En uw krankheid is misschien groot vanmiddag. En misschien dat er iemand is die zegt, dominee, ik heb vanmorgen niet aangezeten en ik kon niet aanzitten. Maar ik weet wel iets van die krankheid in mijn hart, in mijn leven. Ik weet iets van een krankheid, van een geestelijke ziekte, van een geestelijke kwaal die ik niet genezen kan en die ik niet uitroeien kan. Maar de heelmeester is groter. Er is voor hem geen kwaal ongeneeslijk. Al zit u, al zit jij op dit moment aan een bepaalde zonde vastgeketend. Al voel je de kwaal, de geestelijke kwaal in je binnenste. Maar er is voor deze grote heelmeester geen kwaal ongeneeslijk. Maar zult u wel een plaats zoeken bij hem? Zult u die hemelse heelmeester niet aan zijn plaats laten? En als hij zijn middelen gebruikt en zijn middelen voorschrijft, zullen we dan gehoorzaamheid betrachten aan wat hij te zeggen heeft, ook als zijn middelen soms bitter zijn? Als het mes van deze hemelse heelmeester soms heel diep snijdt, maar het is altijd nog het middel van zijn genade. Die al uw krankheden geneest. Dat staat er als een gouden belofte voor mensen die in hun leven zoveel kwalen tegenkomen. En Gods kinderen moeten van die kwalen altijd zichzelf, die geestelijke kwalen, u begrijpt het wel, die geestelijke kwalen altijd zichzelf de schuld geven. Maar ook zo vaak nog de schuld van het wegblijven bij die hemelse heelmeester vandaan. Nog iets waar David van spreekt, die uw leven verlost van het verderf. Opnieuw, dat moeten we eigenlijk lezen tegen de allerdiepste betekenis van dit woord. Calvijn zegt, het geestelijke leven begint met een opstanding uit het graf. Het geestelijke leven begint met een opstanding uit het graf van de zonde. Daar wordt David bij teruggebracht. Daar is het mee begonnen in het leven van allen die genade kennen. Dat God u uit het graf van de zonde opwekte. Dat Hij uw leven gaf in uw dood, is er niet alle reden om u te verootmoedigen en de Heere ootmoedige lof te zingen vanuit het stof. Loof de Heere, mijn ziel, die al uw krankheden geneest, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Kroont, dit staat in het Hebreeuws eigenlijk een woord dat wat moeilijk is om te vertalen. U mag het vertalen met kronen. We mogen denken aan een krans, het heeft ook iets in zich van het omringen. Het is alsof David zegt, aan alle kanten is mijn leven omringd. Gekroond met de goede tierenheid, de onverdiende goedheid, de barmhartigheid van God. En dan nog iets wat we lezen, die uw mond verzadigt met het goede. En ik kan de dingen vanuit de tekst deze middag alleen maar wat aanstippen. Die uw mond verzadigt met het goede, dat wil zeggen die alles schenkt wat nodig is. Die geeft wat nodig is tot onderhouding van het tijdelijke leven, maar ook van het geestelijke leven. Die zijn woord schenkt, die de prediking van het woord schenkt, die, ja, heel bijzonder ook aan de bediening van het heilige avondmaal tot zijn kinderen wil spreken. En geestelijke mond wil vervullen van het goede. En die, dat is het zesde, uw jeugd vernieuwt als eens arends. Wat is dat voor een vogel, kinderen, een arend? Dat is dezelfde vogel als de adelaar. Die grote roofvogel die zo ver kan kijken, maar die, en daar moeten we hier vooral aan denken, die ook heel oud kan worden. Een arend of een adelaar kan bijzonder oud worden. Ik heb ergens gelezen zelfs wel 100 jaar. Dat is uitzonderlijk oud. En als wij nu zo'n oude arend, zo'n oude adelaar zien vliegen, dan is dat toch nog een toonbeeld van kracht. Van vrijheid. Misschien moeten we ook nog wel denken aan iets anders. Ik las het bij een paar oude schrijvers, bij Augustinus en bij Calvijn, als het over die arend gaat. De oudere schrijvers zeggen dat het bij een arend in de loop van de jaren zo is dat hij een zwelling krijgt aan de bovenkant van zijn snavel. En dat die bovenkant van de snavel eigenlijk gaat heen groeien over de onderkant, zodat zo'n oud geworden arend geen voedsel meer tot zich kan nemen. En dan begrijpen we, dan wordt zo'n arend natuurlijk zwak en krachteloos. Dat betekent dat de dood dichtbij is. En wat doet zo'n dier dan volgens de oude Bijbeluitleggers? Dan stoot hij met zijn snavel tegen een rots net zo lang totdat dat aangegroeide stuk loslaat en afbreekt. Zodat hij opnieuw voedsel tot zich nemen kan en opnieuw krachten krijgt en zijn jeugd vernieuwd wordt. Nieuwe kracht. Hoe het ook zij, gemeente, beeld van een arend is het beeld van jeugdige kracht. Van nieuwe kracht. En dat is wat David hier ook heel bijzonder zingt. Die God is degene die hem nieuwe kracht geeft. Die zijn jeugd vernieuwt. En wat waren er een zonde geweest in Davids leven. En zonde maakt een mens altijd oud. De zonde is oud. Maar als God vernieuwend en vergevend werkt en met zijn genade komt, dan wordt de jeugd van David vernieuwd. Dan ontvangt hij nieuwe kracht. En dat zijn geen goedkope woorden. U kent het leven van David. Hij heeft ontzaggelijk veel moeilijke wegen gehad. We hebben hem vanmorgen ontmoet als een man die daar stond in zijn radeloosheid. Snikkend over het verlies van zijn eigen zoon Absalom. Bewogen met de ziel van Absalom en in de radeloze wetenschap dat Absalom gestorven was in zijn eigen zonde. Hoe moet een mens dan verder? Met een verscheurd hart. als een gebroken man de trap op van dat poortgebouw van Mahanaim, waar we hem vanmorgen hoorden uitroepen: Absalom, mijn zoon, Absalom. En toch is God in Davids leven altijd weer diegene geweest die Davids jeugd vernieuwde, als eens Arends. God gaf nieuwe kracht. Die kracht waarvan David in Psalm 63 had gezongen: mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen. En als God die kracht geeft, ook in het geestelijke leven, dan is er alle reden om de Heere lof te zingen. Loof de Heere, mijn ziel. We gaan eerst zingen Psalm 77, het zevende vers. Laten Gods kinderen hun eigen hart en hun eigen leven nog eens leggen naast vers 3 tot en met 5. Ook op deze avondmaalzondag. En gaat u het eens na en overdenkt u het eens en vergeet geen van al zijn weldaden. Zoek de Heere ervoor te erkennen. En als u het zeggen moet bij uzelf, niet als een dode rechtzinnigheid, maar als een levende klacht: ach Heere, ik ben zo'n eerover en die lof voor uw naam, die wordt op mijn lippen en in mijn hart helemaal niet gevonden zoals het moest zijn. Vlucht dan toch tot diegene die de lofzang gezongen heeft. De Heere doet altijd overblijven, een ellendig en een arm volk in zichzelf. Gods kinderen zullen ook van zichzelf uiteindelijk niet zeggen dat ze zo de lof van de Heere kunnen zingen. Het is wel het verlangen, maar ze zullen zichzelf daar toch nooit een compliment voor kunnen geven. Ze zullen toch steeds weer moeten inleven, een ellendig en een arm volk in zichzelf, maar die zullen op de naam des Heren betrouwen. En dan krijgt u Christus nodig als diegene die de lofzang gezongen heeft, ook in zijn laatste, diepste lijden. Staat er als hij het avondmaal heeft ingesteld en heeft gehouden met zijn discipelen. Als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de hof van Gethsemane. En toen is Christus die weggegaan naar het kruis van Golgotha. En toen heeft hij daar gehangen en de 7 kruiswoorden zijn, als we ze goed lezen en beschouwen, ook 7 psalmwoorden. Daar heeft Christus de lof van God tot het laatste toe gezongen. Wie heeft hem nodig vanmiddag? Wie heeft hem nodig? Voor wie is hij onmisbaar? Deze Christus die het heeft gezegd: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Wie heeft hem nodig? Kom dan tot hem. U wordt nog genodigd en nog geroepen, vrij uit genade, om te komen tot deze zaligmaker, die nu de lof aan God teruggegeven heeft en die een eer over kan zalig maken. Dat wordt ook wel duidelijk als we nog kort in 4 korte punten in onze 3e gedachte, 4 doelgroepen, als ik het zo zeggen mag, de boodschap van deze psalm en van de eerste 5 versen overdenken. En dan heel bijzonder voor mensen die moeten zeggen: ik kan er helemaal niet bij. Ik kan niet komen op de hoogte van die lofzang. Gemeente, pas wel op hoe we het zeggen. Nog een keer. Dat kunnen we makkelijk zeggen, dat kunnen we zonder nood zeggen, maar het kan ook de verzuchting zijn van iemand die het echt moet zeggen: ik kan er niet bij. Dat is de nood van mijn leven. Maar hoort u dan niet hoe in deze versen ook evangelie klinkt voor mensen die niets hebben? En dan wil ik 4 dingen halen uit de woorden die we zojuist al hebben gehoord. Allereerst voor mensen die schuld hebben. Die zonde en schuld hebben tegenover God. En die die schuld zelf niet kunnen afbetalen. Als u zo vanmiddag in de kerk zit, dan wijst de lofzang van David op een God in wie David roemen mocht met deze woorden: die al uw ongerechtigheid vergeeft. En Davids ongerechtigheden staan niet voor niets in de Bijbel vermeld. David had bloed aan zijn handen. Bloed van Uria. David had zich schuldig gemaakt aan een grove zonde tegen het 7e gebod, overspel met Bathseba. David heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige hoogmoed waarin hij het volk telde en grote onbewogenheid. De zonden van David worden ons in Gods woord niet verzwegen, opdat als het ware wordt ingevuld wat David bedoelt in Psalm 103 met: die al uw ongerechtigheid vergeeft. Zou de Heere uw ongerechtigheid dan niet kunnen vergeven? Zou hij dat niet kunnen? Als de Heere dat wel kan, waarom bestormt u zijn genadetroon dan niet? Waarom houdt u niet aan met de dichter van Psalm 123? Zo slaan wij het oog op onze God, tot hij ook ons genadig zij. God is een God die schuldigen om Christus wil hun schulden nog vergeven kan. En vergeven wil, en de diepe oorzaak daarvan ligt in zijn wezen. De Heere heeft, Micha 7, lust aan goede tierenheid. Daar heeft de Heere een heilige vreugde in. Om te vergeven, niet goedkoop te vergeven. Niet te vergeven en een mens onvernieuwd te laten. Dat doet de Heere niet. Als de Heere vergeeft, dan vernieuwt hij een mensenkind ook. Dan legt hij ook zijn liefde in het hart. Dan geeft hij ook een liefde tot Gods eer en tot Gods geboden. Dat gaat samen. Maar het is de liefde en het is de vreugde van God om zondaren om Christus wil te vergeven. Niet goedkoop, gemeente, ook niet zonder dat hij ons bekend maakt met onze zonde. Want daar krijgen we iets van te zien. Niet de afgrondelijke diepte helemaal te peilen, dat kan geen mens. De zonde is veel erger dan dat Gods liefste kind er diep in ingeleid is. De zonde is nog veel erger. Ik heb het u wel eens gezegd, die uitspraak van een man die de Heere vreesde, een jonge man nog in mijn vorige gemeente. Die zei, het grootste deel van het verdriet over mijn zonde, dat is boven. Het grootste deel. Hier op aarde is er een klein beetje verdriet in mijn hart. En dat is soms al zo hartverscheurend. Maar het grootste deel van het verdriet over mijn zonde, dat is die heilige smart in het hart van God. Maar wel iets, gemeente, wel zoveel dat het ons hart verbreken zal. Wel zoveel dat het ons zal uitdrijven en van alle andere wegen afbrengt om ons te brengen aan de voeten van die ene naam onder de hemel gegeven. Tweede groep mensen, en ik ben al ingegaan op die groep eigenlijk, maar mensen die geestelijk ziek zijn. Mensen die een ongeneeslijke kwaal geestelijk met zich meedragen. Zonder dat ze nog vergevende genade kennen en ook die vergevende genade kennen in hun leven, maar die kwaal ook na ontvangen genade nog tegenkomen. Een kwaal die ze zelf niet genezen kunnen. Een kwaal die weer opkomt in het hart. Als u vanmiddag zo in de kerk zit, als die ene zonde of die kluwen van zonde of dat zondige levenspatroon, uw onbekeerde hart, als een kwaal op uw leven drukt. Is er dan geen heelmeester in Israël? Is er dan geen God van wie David zingt die al uw krankheden geneest? Kom, neem dat woord eens mee aan het einde van deze zondag op uw knieën. En leg het eens aan de Heere voor en zeg, Heere, hier is een mens die zoveel krankheden heeft. En hij kan ze zelf niet genezen. Maar u bent een God die krankheden geneest. En David, zong u er de eer voor, wil mij genezen, opdat ik uw lof mag zingen. De derde groep mensen. Mensen die zichzelf als geestelijk dood waarnemen. Mensen die hun beeld en hun hart eigenlijk zien in het beeld van een steen of van een ijskromp. Zo koud, zo levenloos, zo ongevoelig, zo onvatbaar voor indrukken. Dat kan ook nog, gemeente. Dat je hier vanmiddag zo moet zitten of zo moet meeluisteren. En dat je zegt, dominee, nou heb u gepreekt. Nou hebben we weer de bediening van het heilige avondmaal gehad. Nu hebben we het weer gehoord. Nu hebben we weer gehoord wie de mens is. Nu hebben we gehoord wie God is. Nu hebben we gehoord wie Christus wil zijn in zijn schuldvergevende liefde. Weet u, als ik straks naar huis ga, dan ga ik met een hart naar huis waar dat alles helemaal niets van vat op heeft gekregen. Het is allemaal even koud en even ongevoelig gebleven. Het is allemaal even hard en even onbewogen. Het is alsof ik geestelijk, nee, het is niet alsof, het is en ik ondervind dat ik geestelijk dood ben. Ja, dan is er van u toch echt geen verwachting meer. Let op hoe ik het zeg, dan is er van u geen verwachting. Daar bent u dan achter gekomen. Dat ontdekt u wel bij uzelf. U kunt het leven aan uzelf niet geven in uw dood. En is er dan, als er van u geen verwachting is, voor u nog wel verwachting? Zou God dan niet een wonder kunnen doen? Zou die God niet een wonder kunnen doen van wie David het zegt, die uw leven verlost van het verderf? En dan gebruikt David een woord dat wil zeggen de grafkuil. Of misschien zelfs wel de verlorenheid, dat klinkt er eigenlijk ook nog in mee. De eeuwige verlorenheid. Kijk, daar is Davids geestelijke leven begonnen. Daar heeft God David geestelijk leven gegeven, in zijn dood. Waar helemaal niets van hemzelf was. En daarom, als er vanmiddag een mens zo zit, dan klinkt de roep van het evangelie: ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Dan klinkt deze middag nog het woord dat er een God is die doden levend kan maken. En dan hebt u wel te wanhopen aan alles van uzelf, maar wanhoop niet aan een God die doden levend maakt. Ik denk aan wat Ezechiël te zien kreeg in die dal van dorre doodsbeenderen. Ze waren zeer dor. Er was geen leven in te bespeuren. Ze lagen allemaal door elkaar ordeloos, levenloos. Hopeloos, verwachtingloos, niets meer. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Ja, wat moest Ezechiël zeggen? Heere, Heere, gij weet het. Daarmee bedoelde Ezechiël te zeggen: Heere, u die trouw bent, u die machtig bent, u die kunt wat een mensenkind niet kunt, u kunt het ook doen, als u het wil, doe het, Heere, tot eer van uw naam. Daar ligt een gebed in, Heere, Heere, gij weet het. Als je vanmiddag, als je op deze avond maar zondag zo doodsgeestelijk bent, oh, dan weet ik wel, dan zou het menselijk gesproken helemaal geen zin hebben om te spreken tegen doden. Ik bedoel dat in alle teerheid, maar het voorbeeld is wel vaker gebruikt door andere dominees, denk ik. Maar als wij een bezoek zouden brengen aan de begraafplaats, en wij zouden daar gaan spreken tot de graven, dan zou dat helemaal geen zin hebben. Als er dan geroepen zou worden tot doden, dan zou dat geen zin hebben. Dan zou er niemand, als ik vanmiddag naar Oud-Kralingen ging, dan zou er niemand op mijn woorden uit het graf komen en opstaan. Niemand. Maar als God de opdracht geeft aan zijn dienaren om het evangelie te preken aan mensen die geestelijk dood zijn, nee, dan is er van de preek van een dominee op zich niets te verwachten. Dan is er van een dominee helemaal niks te verwachten, maar van het woord van de levende God wel. Onder de prediking van dat woord wil de Heere nog zijn wonderen doen. Wil de Heere echt doen wat wij niet kunnen, wil hij doden levend maken. Als doden, geestelijk doden, horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. En daarom, als u geestelijk dood bent, dan moet u met uw geestelijke dood komen onder het levenwekkende woord van God. En gemeente, dan zeg ik het in alle liefde. En dat zeg ik niet om mijn eigen bijbellezing te promoten, om het zomaar te zeggen. Maar dan moet u de woensdag ook zijn. Als u enig belang hebt bij de zaligheid van uw ziel en u bent nog onbekeerd, dan moet u er zijn onder het woord. Niet om de banken te vullen, niet om een dominee te behagen, maar omdat uw ziel gered moet worden van de dood. Omdat God zijn middelen geeft en omdat God mensenkinderen onder de prediking van zijn woord zalig wil maken. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het gepredikte woord van God. En als je dan zo krachteloos bent en geen kracht heb, en dat is het laatste wat ik nog zeggen wil vanuit de tekst, als je zo je krachteloosheid moet inleven. Is er dan geen God die uw jeugd vernieuwen kan als eens Arends? Als uw jeugd helemaal verzondigd ligt. Als u teruggaat in uw jonge jaren en u bent uw zonde tegengekomen. Misschien dat de Heere ze juist in deze tijd wel aan u laat zien. Daar heeft de Heer ook een bedoeling mee. Daar heeft de Heere de bedoeling mee dat u voor hem zult gaan buigen in uw schuld. Maar dat u het leven ook zult zoeken in hem. Is er dan geen God die uw jeugd kan vernieuwen? Gelijk eens Arends. Die u kracht kan geven in uw krachteloosheid. Als u niet komen kan. Als u zegt, dominee, u zei dat wel, zojuist van de prediking van het woord. En kan er wel weer onder gaan zitten, maar het helpt allemaal niks, vrees ik. Nee, verwacht het van een God die doden levend maakt. Die krachtelozen, die niet kunnen komen, die niet kunnen geloven, die niet kunnen liefhebben, die niet kunnen hopen, die niet voor God kunnen leven, hun jeugd wil vernieuwen en kracht wil geven, gelijk eens Arends. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de naprediker willen zijn van dit woord? Vergeef het zondige, het gebrekkige. Zegen het uwe, heilig de roepstemmen. Er is ernstig gesproken, Heere. Gebruik het, niet omdat wij het zo gezegd hebben, maar omdat u gezegd hebt dat u door de dwaasheid van de prediking zalig wil maken die geloven. Brengt u mensen tot geloof. Breng in zichzelf krachtelozen tot het komen tot u. Breng ze aan uw voeten, Heere. En werkt u zo door uw woord en door uw geest. En breidt uw koninkrijk ook in Kralingen uit. Tot Heer van uw naam. Tot onze zaligheid om Christus wil. Amen. Psalm 103, derde vers, is onze slotzang. 103, vers 3. Ga dan heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.